Dit is een BNR-podcast.
Robert en Kees zijn er weer klaar voor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Het gaat een moeilijk jaar worden voor de emerging markets. Kees krijgt bijna een hartaanval bij het rapport van de Wereldbank. En aan alle kanten zitten de Duitsers daar waar de klappen vallen. Wat nu het economisch belangrijkste land van Europa als een kip zonder kop opereert. En start-ups zijn volgens Robert net junks. Ze zijn verslaafd aan geld, zien er slecht uit en gaan uiteindelijk allemaal dood.
De Duitse regering doet zijn uiterste best om zo impopulair mogelijk te worden.
En Kees, succesvolle start-ups moet je zoeken met een loop.
Ja, ter zake mannen.
Ja Kees, we gaan beginnen. Een nieuwe week. Welkom aan alle luisteraars. De Wereldbank kwam weer met een nieuw rapport, Kees. Global Economic Prospects 2024. En daar komen met name de emerging markets aan de beurt.
Nou ja, de Wereldbank is natuurlijk de organisatie. Je hebt het IMF. Dat is als het ware de internationale organisatie die zich focust bij meer op de rijke landen. En de Wereldbank is de grote internationale organisatie die zich meer focust op de emerging markets, less developed countries. En al die grote organisaties die komen natuurlijk een paar keer per jaar met hun vooruitzichten voor het komende jaar, komende maanden en ga ze maar door. Dus dit keer was het de Wereldbank en met hun, je zegt het zelf al, de perspectives voor 2024. Ja Robert, dat leest niet prettig. We zijn, er is nog groei en traditioneel is het natuurlijk wel zo dat de emerging markets, daar zit natuurlijk veel meer groeipotentieel in, die groeien harder dan de rijke landen. Ja, dat is allemaal een beetje uitgekristalliseerd. Dat is altijd het grote verhaal. En dat gaat ook in 2024 zo zijn. Maar de groeicijfers van de rijke landen worden erg laag. En ook die van emerging markets. Daarvan zegt de Wereldbank ook, ja, dat gaat wel groei, maar dat gaat toch tegenvallen in vergelijking met eerdere jaren. Ja, dus er is groei, mondiaal. Maar de groei zwakt af. En ja, hoe komt dat dan? Nou, dan moet je terug naar het recente verleden. De afgelopen jaren is de rente heel laag geweest. De grote banken, de centrale banken in de grote landen hebben de rente verlaagd. Dat heeft geleid tot heel veel geld lenen. En omdat het geld heel goedkoop was, kon dat ook. Dus iedereen heeft als een gek zitten lenen. De schuldenposities in de wereld zijn geëxplodeerd.
Ook bij ontwikkelingslanden?
Ja, want die konden heel goedkoop. De rente op dollars was extreem laag. Dus ja, die landen hebben dus ook heel erg veel geleend. Met heel goedkoop geld. Nou, daar zijn op een gegeven moment toch die begrotingstekorten in de coronatijd overeengekomen. Nog meer schulden op allerlei plaatsen. En zo zijn we begonnen aan het herstel uit de coronatijd. En dan weet je ondertussen ook wel dat de rente aan het oplopen is. Nou, als jij dus enorme schuldenberg hebt, laat ontstaan en de rente loopt erop, is dat altijd een dikke min. Hoe je het ook draait of keert. En wat je natuurlijk ook ziet in die ontwikkelingslanden, ja. We hebben nu natuurlijk de Oekraïne-crisis, de Gaza-crisis. De wereldhandel valt een beetje stil. Dus de onzekerheid, een hele belangrijke factor, de onzekerheid op allerlei plaatsen begint ook toe te nemen. Nou, als je een rijk land bent, dan maken niet veel mensen heel veel zorgen. Maar als je een ontwikkelingsland bent, dan ben je al zwakker, economisch gezien. En je hebt de afgelopen jaren een enorme schuldenberg opgebouwd. En de rente loopt op. En er is politieke onzekerheid. Dus het risicobesef ten aanzien van die ontwikkelingslanden, de emerging markets, is behoorlijk aan toenemen. Ja, en meer risicobesef betekent voorzichtiger worden. Betekent ook minder investeren en minder naar de toekomst kijken. Dus dat proces van meer schulden, hoge rente, wereldhandel, onzekerheid, dat heeft nou de wereld in zijn greep. Dus de Wereldbank zegt ook, de groei zwakt af, maar, dat komt er nog bij, alle risico's liggen aan de onderkant. Ja, het kan zomaar tegenvallen. Dus als alles mee zit en er zit niks tegen, dan kan de schade beperkt blijven. Maar er hoeft niet zo heel veel tegen te zitten. Op deze toch al vrij matige verwachtingen worden weer naar beneden bijgesteld. En waar ze het bijvoorbeeld helemaal niet over hebben, dat is de mogelijke effecten van een crisis in het financiële stelsel. Ook dat hoeft niet te gebeuren. Maar we hebben natuurlijk al een paar keren op het punt gestaan dat er een crisis had kunnen losbarsten. Dat hebben de centrale banken onder controle weten te houden. Maar dat kan ook weer tegenvallen. Dus al die factoren die maken dat de perspectieven voor die landen minder zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk de voedselprijzen, al dat ongein komt er allemaal erbij. Dus met name die emerging markets, die gaan voor hun begrippen moeilijke tijden genoemd. Omdat ze in het recente verleden met te veel lenen, te veel gekke dingen doen, zichzelf niet in problemen hebben gebracht, maar die problemen hebben opgebouwd. Ja.
Dus de luisteraar die belegt in emerging markets, Kees, die waarschuw jij, wees voorzichtig.
Ja, beleggen, Robert, dat weet je zelf ook, als geen ander. Dat is toch opletten. He, er zijn natuurlijk, het is niet over de hele linie zorgelijk, maar de Wereldbank zegt, de tijden veranderen, het wordt moeilijker. Maar als je natuurlijk goed oplet en je doet je huiswerk, dan zijn er natuurlijk echt wel dingen te vinden die de moeite waard zijn. Maar de big picture is dat het gewoon een moeilijk jaar gaat worden. Ja. En er komt nog bij, wat ik wel fascinerend vind bij die Wereldbank. Die beginnen dan, het investeringen is onder druk. Hè, daar maakt zich wel zorgen over. Maar de ontwikkelingslanden moeten wel blijven investeren in duurzaamheid.
Ja, duurzame energie las ik. Ja, duurzaamheid. Ik denk, nou, dat moet Kees aanspreken.
Die krijgt bijna een hartaanval. Ja, dat is echt het aller slechtste idee. Het is sowieso een extreem slecht idee. Want ieder land heeft baat bij betrouwbare en betaalbare energie. En van duurzaamheid weten we één ding. Het is niet betrouwbaar en het is vaak duur. Dus dat advies van de Wereldbank aan die overheden, jongens, blijf investeren in duurzame energie. Dat is echt schandalig slecht. Daar doe je die landen en die overheden geen plezier mee. En gelukkig, ik luister ook niet wat dat betreft niet aan de Wereldbank. Want zoals we weten al lang, dat India en China, de twee grote emerging markets, die hebben helemaal niets met duurzaamheid. Die bouwen gewoon kolencentrales en kerncentrales. Want die denken op een gegeven moment, onze bevolking is het beste gebaat. Ons land is het beste gebaat bij betrouwbare en betaalbare energie. Dus geen duurzaamheid. Maar dat de Wereldbank dat in een officiële publicatie durft te noemen, het is gewoon een verschrikkelijke schande.
Nou, ik denk dat er een rectificatie komt na vandaag, Kees.
Nou, dat denk ik niet. Maar het zal zijn. Nou, we hadden het net over beleggen in emerging markets, Robert. Jij bent natuurlijk een specialist in beleggen in midden- en kleinbedrijf.
Ja.
Nou, daar gaan we het niet over hebben, want dat spreken vrij gebrochie. Maar ik las de afgelopen dagen wat artikelen in de krant over start-ups, scale-ups, faillissementen. Nou, om een paar bedrijven te noemen, Bugs, Van Moof, Picnic. Nou goed, het is een vrij ingewikkelde wereld. Kun jij vanuit jouw expertise toch wat proberen onze luisteraars een beetje mee te nemen in de do's en don'ts van het investeren? Niet in al bestaande midden- en kleinbedrijven bij jullie, maar gewoon in de wereld van de start-ups en de scale-ups. Wat is verstandig? Wat moet je wel doen en wat moet je als belegger niet doen?
Ja, leuk onderwerp, Kees. Ja, de meeste starters zijn een Fata Morgana. Iedere starter denkt dat hij de nieuwe Apple of Google is. Ja, en wat dat betreft, de risico's zijn heel hoog. Je leest soms ook de succesverhalen, maar tegen ieder succesverhaal staan misschien wel 99 mislukkingen.
Kijk, is de balans zo slecht?
Nou, het is heel slecht. En je ziet ook dat vanuit de professionele kant, heel veel professionele investeerders, Antea ook, in onze beginjaren investeerden wij wel eens in een starter. Nou, je ziet dat investeren in venture capital, dat is het segment scale-up startups, dat professionele investeerders daar meer en meer zich van terugtrekken, omdat het heel moeilijk is om rendement te maken. Want het probleem is, ja, starters zijn net junks. Ze zijn verslaafd aan geld, ze zien er slecht uit en gaan uiteindelijk dood. En ja, dat verslaafd zijn aan geld, dat komt.
Kijk, Robert, ik hoor allemaal verhalen over crowdfunding en enthousiasme en dat moet je doen. Ja. Is dat allemaal gebakkenlucht?
Daar kom ik zo op. Okay. Het probleem is, ze zijn verlieslatend. En een bedrijf wat verlieslatend is, ja, die hangt aan het infuus. Daar is steeds geld voor nodig. Nou, wat dat betreft wil ik even de eerste wet van Wilde. Mijn collega Pieter Wilde heeft twee wetten. Zijn eerste wet is, groei kost geld. En die start-ups en scale-ups, die moeten groeien. Dus daar is geld voor nodig. Nou, ondernemers zijn altijd optimisten. Wat dat betreft, jij zou nooit ondernemer kunnen zijn, Kees.
Die zijn altijd optimistisch.
En prognoses vallen vaak tegen. Kijk, dan wordt er in zo'n fundingronde, zo'n eerste fundingronde, waar vaak particuliere beleggers via crowdfunding worden verleid om in te stappen. Daar wordt dan gezegd, ja, in deze ronde is 5 miljoen nodig. En we zijn in 2025 zijn we cashflow neutraal. Nou, dat optimisme, dat leidt ertoe dat dat vaak niet realistisch is. En dat er dan volgend jaar weer een nieuwe ronde nodig is. Dus het probleem bij investeren in starters is, je moet hele diepe zakken hebben. Als je kijkt naar Picnic.
Nou, diepe zakken betekent dat je moet kunnen bijstorten.
Je moet kunnen bijstorten. En voor grote bedragen. Bij Picnic is nu 355 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe ronde. Die zijn ook nog steeds verlieslatend. Maar dat is Edeka, dat is een grote supermarktketen in Duitsland. De familie Fenton en van Vlissingen en de familie De Rijken zitten daarin. Ja, die hebben die diepe zakken. Kijk, uiteindelijk wordt dat succesvol. Die gaan
wat,
nu...
wat is dan gebeurd met de, wat gebeurt er nou met de eerste investeerders in Picnic?
Nou, ja, dat
zijn dat dezelfde partijen?
Dat weet ik niet of dat particulieren zijn. Maar bijvoorbeeld bij Van Moof en ook bij Burks is het probleem. Bij Burks klagen heel veel beleggers vanuit het eerste uur particulieren. Dat ze uiteindelijk bij de exit aan ABN AMRO, dat is verkocht aan ABN AMRO, niks overgehouden hebben. Hoe komt dat? Ja. Een investeerder die in een late ronde instapt, die maakt gebruik van de zogenaamde exit preferentie. Dat houdt in, die zegt ik wil hier best 10 miljoen instoppen. Maar ik wil een exit preferentie van 2 of 3. Maar als die 3, dat betekent dat uit de exit opbrengst gaat de eerste 30 miljoen naar deze investeerder. En pas dan komen de andere aandeelhouders pro rata aan bod. Dus dat betekent als dat bedrijf voor niet meer dan 30 miljoen verkocht wordt, dat die aandeelhouders van het eerste uur het nakijken hebben. Dan kan je zeggen, ja, waarom doen die dat? Ja, die doen dat omdat zij niet de diepe zakken hebben. En als er geen nieuwe ronde komt, dan is het bedrijf failliet en dan hebben ze ook niks.
Dus... Je mag dus als nieuwe investeerder, of als volgende investeerder, gewoon zeggen, ik wil gewoon een preferentie krijgen bij wat eruit komt.
Ja,
dat gaat dan ten koste van de bestaande aandeelhouders en die hebben geen poten om op te staan. Dat is hier het verhaal.
Ja, want in dit soort investeringen geld, nieuw geld gaat voor oud geld. Degene die nieuw geld inbrengen, die hebben de macht. Want dat bedrijf dat hangt met zijn nagels aan het ravijn. Dus ja, die moet wel. Maar aandeelhouders van het eerste uur hebben het nakijken.
Maar wie begint dan in godsnaam? Wie stort dan als eerste zijn geld als hij weet dat dit kan gebeuren? Wie doet dat dan?
Ja, dat is Piet Particulier die verleid wordt via een crowdfunding site met mooie verhalen en denken we hebben de nieuwe Google of de nieuwe Apple in handen. Maar als je gewoon rationeel kijkt, dan zijn de risico's heel erg groot. Dus ja, ik zou heel voorzichtig zijn. Want het risico wat je ook nog eens hebt in dit segment...
Nog meer.
We lazen, zo kwamen we onder andere op dit item voor vandaag. De reconstructie van Van Moof in het debakel van Moof in het NSC. Ja, wat je daar ziet is, en dat zie je bij heel veel starters. Bij een starter is het grote risico. Kan dat management, dat zijn vaak jonge, innovatieve, creatieve ondernemers. Kunnen die de stap maken naar een veel grotere onderneming? Dat risico heb je veel minder in het segment waarin Antea actief is. Nou, een goede ondernemer die kent zijn eigen beperkingen. En die zegt op enig moment van nou, het wordt nu te groot. En het is nu een zaak dat we alle mensen...
Ik haal mensen.
Van Moof, die twee broertjes, ja, dat is op enig moment geprobeerd. Daar is een mevrouw van een topvrouw van Booking binnengehaald. Tussen de regels door lees je... Die twee jongens, die oprichters, hebben de macht niet willen prijsgeven. En daar zijn enorme conflicten geweest. En wat je daar ook ziet, en dat zie ik bij heel veel ondernemers, de angst om een hoge prijs te blijven vragen. Je leest, Van Moof begon met een prijs van 4.000, 5.000 euro.
Fiets, je bedoelt voor een product bedoel je?
Ja, voor een product. Die begonnen met 4.000, 5.000 euro. Toen kwam er een concurrent, een veel minder goed product. Die kwam voor 3.000 euro. Ja, wat ging Van Moof doen? Die ging ook naar 3.000 bij een kostprijs van die fiets van 27,50. Dus dan heb je nog 250 marge waar je overhead en je marketing uit moet financieren.
Dat kan hebben.
Ja, Louis Vuitton die zegt ook niet van ja, mijn tassen zijn 4.000 euro. Nou komt Hema met een tas van 400 euro. Nee, dan ga ik mijn prijzen verlagen. Maar ik zie dat bij heel veel ondernemers een angst, zelfs in tijden van hoge inflatie. We hebben ook deelnemingen die uurtarieven hanteren. Een angst om een hoge prijs te vragen. Maar als je dat niet doet en je ziet het aan Van Moof, dan is het begin van het einde.
Nou, als ik het nou zo eens hoor, dan zou ik zeggen als particulierder, ook al heb je redelijk wat geld, wacht met investeren in startups. En kijk, of moet je investeren in een participatiemaatschappij?
Nou, precies. Je zou, als je iets wil in, en dat kan je bijvoorbeeld om rendement, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik vind het leuk, ik heb succesvol een bedrijf verkocht, ik vind het leuk om starters te helpen. Doe dat dan niet rechtstreeks, maar doe dat via venture capital fondsen, want die hebben het volume en die hebben wel die diepe zakken om uiteindelijk
die kunnen bijstorten
en dat bedrijf naar fase van winstgevendheid en succesvol exit te brengen.
Eigenlijk een soort Wilde Westen.
Ja, Wilde Westen, ja, wat ik zeg. Ja, nieuw geld gaat voor oud geld. Ja, het zijn de nieuwe investeerders die het voor het zeggen hebben. En de oude investeerders hebben het nakijken. Dat is de reden. Wij hebben zelf als Antea ooit wel eens in een biotechbedrijf gezeten. Ja, zelfde verhaal.
Jullie zijn eruit uitgeperst.
Wij zijn er...
Essentie, ja.
Nou, dat bedrijf is uiteindelijk failliet gegaan. Omdat die kans op faillissement ook heel groot is. Want ja, het is een soort Zwarte Pieterspel. Ja, als dat nieuwe funding, dat zie je ook bij een vastnet. Ja, dat is ook zo'n junk die verslaafd is. Weer een obligatielening, boordevol schulden. Nou, de enige plek waar ik mensen aan de laadpaal van vastnet zie, is in de folder van vastnet. In het echte leven zie ik ze nooit. Ja, verslaafd aan geld. Ja,
maar hoe komt het dan? Dit proces is blijkbaar toch al jaren aan de gang. Dat het iedere keer toch weer lukt voor die bedrijven of dat beleggers er toch nog instappen. Leren we niet van dit soort verhaal? Of zijn het eigenlijk goed bewaarde geheimen?
Nou, dit zijn goed bewaarde geheimen. Dat van die exitpreferentie, lees ik nergens. Maar ja, zo is de realiteit. En dat vermindert het risico voor de nieuwe instapper, maar verhoogt het risico enorm voor degene die er in vroege fases ingegaan zijn.
Zo kun je beter in emerging markets beleggen dan in startups.
Nou ja, daarom is het goed, Kees, dat we luisteraars hebben naar deze podcast. Daar word je iedere week weer wijzer van. We gaan naar.
We gaan het ergernis. Laten we schoon. Je bent nou het woord. Je zit er lekker in. Je lult er lekker. Dus begin maar met jouw eerste ergernis. Met ergernis van de week.
Mijn ergernis van de week, ja, Kees. Dat is het sigarettenverbod in supermarkten. Dat vanaf 1 juli aanstaande gaat gelden. Supermarkten mogen geen sigaretten meer verkopen. En dat doet de overheid, omdat ja, voor de volksgezondheid is het desastreus om die animo voor roken te verminderen. Nou, daar hebben eigenaren van supermarkten inmiddels een maas in de wet voor gevonden. Want wat doen ze? Ze beginnen 10 meter naast hun supermarkt beginnen ze een tabakspeciaalzaak, want dat mag wel. Nou, waar zit mijn ergernis? Mijn ergernis is tweeledig. A, hele slechte wetgeving. Je had moeten bedingen, supermarkteigenaren mogen niet ook eigenaar van een tabakspeciaalzaak zijn. Ja, of gaan niet binnen een straal van 100 meter.
Dat maakt niks uit. Hè. Iedere tabakswinkel in Nederland. Ik heb een interview gezien met een tabaksmannetje. Nou, die stond te juichen. Want ja, al die mensen die niet meer naar de supermarkt mogen, komen bij hem. Dus wat heeft nou voor zin om te stoppen met verkopen in supermarkt en voor de rest vrij te laten. Dat is toch niet zelf voor de gek houden of niet? Dat heeft toch niks met volksgezondheid te maken. Verbied het dan. Zeg dan gewoon, er wordt gewoon geen tabak meer verkocht. En dan wordt er voor de tijd wat illegaal uit de België of uit Duitsland gehaald. Maar dit soort maatregelen is volkomen zinloos.
Ja, nou, te meer als je je realiseert dat ook een belangrijk verkoopkanaal de tankstations zijn. Ja. En daar geldt pas een verbod gelden in 2030. En volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS heeft die ruime tijd die daartussen zit te maken met het feit dat ondernemers de tijd moeten hebben om aan het verbod te wennen en om zich voor te bereiden. Ja, te gek voor woorden. Maar ja, mijn tweede ergernis...
Maar wie heeft dat bedacht, jongen? Welke clownshow komt hiermee naar buiten?
Nou, niet Wilders. En ik denk onder Wilders is een roker. Want ik zag dat er een tentje...
Maar dit soort wetgeving, Robert...
Ja, nee, het is een farce.
Dat is vragen om de rechter die zich daar weer mee gaat bemoeien. En dan gaan we weer allemaal rare dingetjes krijgen.
Het is een farce. Maar mijn tweede ergernis, Kees, dat zijn de vermogende supermarkteigenaren. Ik las er één in het Financieel Dagblad. Gerard van der Twil, een van degenen in Nederland met het grootste aantal Albert Heijn franchise-vestigingen. Want dat is vaak franchise. Ja, en die staat in de quote 500 en is naast Albert Heijn in Nijkerk is die zo'n tabakspeciaalzaak begonnen en onderzoekt of er nog meer
natuurlijk
kan openen.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja, Kees, als jij in de quote 500 staat, dan mogen we een beroep doen op je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Roken is slecht voor iedereen, voor de volksgezondheid, kost heel veel geld.
Een tevreden roker is geen onruststoker, hè? Hallo?
Nee, Kees, ik vind dat meneer van der Twil, dat we daar wel een beroep op moeten doen. Gerard,
houd toch op, joh.
Het is enig moment genoeg. Wil je dan nog stijgen in die quote 500 met je tabakspeciaal?
Waar het om hier gaat, hoe kan deze wetgeving überhaupt, dat iemand, kijk, dat ergens onderin in volksgezondheid, in de jongste bediende iets bedenkt, hè, van dit moeten we niet meer doen. Dat kan ik nog wel billijken. Maar in de hele keten van idee tot wetgeving.
Tweede Kamer, Eerste Kamer ook.
Dat gaat wel iemand zeggen van,
dit werkt niet.
Moeten we het gewoon niet doen. Dit is vragen om gedonder op alle mogelijke plaatsen. Dus dit is weer, de rode draad is hier, totale incompetentie in het hele wetgevende proces.
Zeker.
Dat niemand dat gezegd, dat een einde maakt en zegt van, tot hier en niet verder. terug naar huis en je huiswerk doen. Wat een schande, man.
Ja. Ben ik met je eens, Kees.
Ja, oké.
Jouw ergernis,
ja, ik ben al op stoom natuurlijk.
Ja, ja, jij bent nu op stoom, Kees. Jouw ergernis van deze week.
Ja, dat was begin deze week. Ja, jij gebruikt geen Twitter, hè?
Ja, jawel. Oh, jawel, ja. Ja. Nou, alleen om te zenden, hè. Ontvang, ik ben een zender. Ik ben net een man, vooral zenden.
Nou, begin deze week ontstond er een klein rilletje in Nederland, Twitterland. Wat blijkt nou? Hè? Quasi, nou, geen idee, die heeft ergens wat gezegd. En toen hebben er heel veel mensen op Twitter commentaar op hem geleverd. Onprettig commentaar. Racistisch. Alles is racistisch natuurlijk. Dus wat heeft nou een van de Nederlandse uitzendorganisaties gezegd, de KRO-NCRV... Wij stoppen met Twitter. Want deze bagger kunnen wij niet meer tegen. En op basis daarvan zijn ook een aantal andere deugneuzen in Nederland opgestaan. Die hebben gezegd, wij stoppen ook met Twitter. Want Twitter is het riool van de samenleving geworden. We stoppen ermee. Ja, gewoon erg, weet je wel. We stoppen ermee. En dat gaan we dus uitdragen. Je stopt niet gewoon. Nee, je gaat uitdragen.
Dat je laat zien...
Dat jij deugt.
Ik ben woke.
Ik ben woke. En ik draag uit dat ik ermee stop. Ja, weet je, dat is onbegrijpelijk. Ja, dat je moet helemaal zelf weten natuurlijk. Maar dat uitdragen van ik ben totaal oké.
Ik ben goed.
Ik ben goed. En dat totaal voorbij gaan natuurlijk aan de waarde die Twitter heeft voor de samenleving. En dit is onprettig, hè? Dat soort dingen. Maar ik wil zo zeggen, hoe vaak ben jij voor racist uitgemaakt? Als je de Tweede Kamerdebatten volgt, dan gaat het ook, dus de verruwing grijpt ook om zich heen. In de media kent ook een heleboel mensen kennen geen grenzen. En dan gaat Twitter, waar dan hetzelfde gebeurt, misschien nog een tandje erger, daar stappen we dan van weg. Ja. Twitter, Robert, is een verschil. Ik ben een enorme voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Die wordt buitengewoon gediend met Twitter. En als jij een beetje nieuwsgierig bent, tegenwoordig. Ja, van de media hoef je niet meer te hebben, want dat zijn de woordvoerders van de gevestigde orde geworden. Maar als je een beetje nieuwsgierig bent, ja, dat zeg
je. BNR niet, hè? BNR niet, Kees.
Dit zal het einde van onze podcast kunnen betekenen. Maar de vrijheid van meningsuiting, ook dit mag gezegd worden. De grote media zijn de woordvoerders van de gevestigde orde geworden. Dus als je wil weten hoe het zit, als je een beetje kritisch bent, dan zijn organisaties als Twitter cruciaal.
Dus KRO-NCRV zou betere programma's naar jouw mening kunnen maken als ze wel gebruik maken van Twitter als informatiebron.
Dan zouden ze veel betere programma's maken. En NOS-journaal, dan kunnen we gewoon de redactie. Als je gewoon een abonnement op Twitter geeft, jullie mogen alleen maar informatie van Twitter halen, zou het NOS-journaal ook stukken beter zijn dan het nu is.
Ja, dan krijgen we alleen maar fake news.
Nee. Het punt met Twitter is natuurlijk rijp en groen, arm en rijk, alles zit erop. Dus als jij nieuwsgierig bent, dan moet je proberen tussen alles op en eraan de juiste informatie vindt. En die is er gewoon. Je kunt echt ontzaglijk veel wijzer worden en inzicht krijgen in alles als je een beetje weet te selecteren in wie je volgt en wie je niet volgt.
Nou, dat is een pleidooi aan de luisteraars om de boek te gaan volgen op Twitter, Kees. Want jij zit zelf toch niet op Twitter?
Nee, ik ben...
Jij haalt het als informatie. Ik ben een zender, jij bent een ontvanger.
Ik ben een zender op de radio en op allerlei andere plaatsen, maar ik probeer mijn informatie haal ik bij sociale media.
Of had je nog meer?
Dat je deugt en zegt, terwijl je een ongelooflijke bron van informatie ligt. Dat kan ik gewoon niet begrijpen, ja. Eerlijk gezegd.
Goed, Kees, we gaan naar het laatste onderwerp van deze week. Ons buurland, Duitsland, belangrijkste handelspartner van Nederland. Dus wat daar gebeurt is voor ons belangrijk. En daar is wel sprake van wat sociale onrust, boerenprotesten.
Het is fascinerend. Het is Duitsland is voor Nederland een belangrijk land. We weten eigenlijk heel weinig van Duitsland. Duitsland is in Europa een belangrijk land. Duitsland in de NATO-verband. Duitsland is gewoon een belangrijk land. En we weten er heel weinig van. Maar in Duitsland, die zijn de weg kwijt, Robert. De regering is daar totaal de weg kwijt. Als je de laatste opiniepeilingen staan ze nou opgeteld, hebben ze 1/3 van de stemmen. Ja, het maakt... Waar je ook naar kijkt in Duitsland. En je gaf al aan. De boeren zijn in rep en roer. Enorme stakingen. Dus hele grote maatschappelijke onrust. Naar het beleid. En ze zijn natuurlijk. De milieugek is bij uitstek. Hè. Ze hebben de laatste kernreactor hebben ze ook gestopt. Het moet nou van kolen gaan komen. Om het warm te krijgen in Duitsland. Ze hebben ook gedonden met immigratie. Ze hebben gedonden met Oekraïne. De tweedeling in Duitsland. Waar we het hier vaker over gehad hebben. Tussen laptoppertje en niet-laptoppertje. Is daar ook heel groot. En dat vertaalt ze dan in politiek onrust, maatschappelijk onrust, economisch onrust. Want Duitsland is een maak-economie. Meer dan wij bijvoorbeeld. Ja, energie is daar ook torenhoog geworden. Dus de werkloosheid neemt toe. De begroting komt onder druk te staan. De economische groei zwakt af. Kortom, aan alle kanten zitten ze daar in de hoek waar de klappen vallen. Maar dat doen ze zelf. Er zijn geen krachten van buiten die Duitsland moeilijk maken. Nee, het is het Duitse beleid dat het in Duitsland moeilijk maakt.
En we hebben het over het belangrijkste economisch land van Europa.
Zeker, ja. Wat nu? Ja. Als je nou, het punt is ook, je kunt in problemen komen. Ook heb je het zelf gedaan, maar heb je een plan? Heb je een idee van hoe het verder moet? Nou, als je Duitse politiek volgt, ze hebben gewoon geen enkel idee. Ze lopen als kippen zonder kop rond. Ze hebben gezegd, we hebben eenmaal A gezegd, dan moeten we ook Z gaan zeggen. Dus ook daarvoor kun je nog zeggen, Robert, als je met een beleid begint, en het loopt van de tijd loopt het mis, dan zeg je, ik pas mijn beleid aan. Nou, dat is bij Antea is dat waarschijnlijk een positief punt, als je probeert te leren van je fouten en het beter probeert te doen. In de Duitse politiek is dat het ergste wat je kan doen, dat je toegeeft dat je iets fout gedaan hebt. Je gaat door met wat je gedaan hebt. Dus ja, dat gaat van kwaad naar erger. Ja, en er is echt geen enkel zicht op verbetering. Op herstel. Nee, we hebben A, B, C gezegd, daar gaan we mee door. Ongelooflijk dat een grote economie, een belangrijk land, dat die echt zo slecht bestuurd worden. Ja. En dat heeft ook weer consequenties voor datgene wat er in de EU gaat gebeuren, in de eurozone. Want ja, die Duitsers, normaal leidinggevend, in ieder geval een belangrijke stem, die hebben geen ideeën meer, die doen maar wat. Het heeft belang voor de NATO gebeurd. Duitsland, belangrijke stem, maakt ook helemaal niks uit. Kortom, in een tijd dat je zou zeggen, we hebben leiderschap nodig. Leiderschap in de vorm van, we hebben een plan. Willen jullie meedoen? Wij zetten de toon. Is dat er niet? Nou, dan maakt dat de problemen denk ik alleen maar groter gaan worden. Het is allemaal niet leuk. Wel de onprettige realiteit.
Ja. Nou Kees, we kunnen onze geografische expansie die we voor ogen hadden naar Duitsland wel vergeten na vandaag. We waren van plan de podcast van alle merken het Zuhause te maken. Maar dat zit er even niet aan.
Ik weet niet hoe goed mijn Duits is. Niet zo goed dat ik een Duitse podcast durf te maken. Rob, hè? Ik weet niet hoe met jou zit, maar...
Ben die kan dat wel vertalen dan.
Ik spreek geen Duits, Robert. Nee, niet zo goed.
Niet zo goed wie Kees?
Dit was Van Alle Markten Thuis. Volgende week zijn we er weer. Praat met ons mee via Spotify in de Q&A. Of stuur je tips of vragen in via redactie@bnr.nl.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.